Amen. Hey, tijdens de worship kreeg ik van God in mijn binnenste de zin, er komen nieuwe dagen aan. En ik weet niet voor wie dat hier is, ik ga er gewoon voor zeggen, Heer, dat is voor leven, dat is voor mij. Maar ook voor iemand speciaal hier, er komen nieuwe dagen aan. We zingen My Whole Life, er komen nieuwe dagen aan in 2025, dus niet 365 dagen. God zegt, er komen nieuwe dagen aan. Nieuwe dagen. En daar heb je echt Jezus voor nodig om te begrijpen wat hij daarmee bedoelt. Dat kunnen we niet zelf invullen. En zoals Robert dus al zei, als ik niet zo heel erg soepeltjes beweeg, is het omdat ik last van mijn ribben heb. En denk, oh. Gisteren iemand zei, ja, je bent geen 20 meer. Toen dacht ik later, nee, dus als je 53 bent, kan je niet meer schaatsen of zo. 88 en dan klim ik nog in een boom. En als het niet hier is, is het boven. Amen. Amen. Een hele goede morgen en nieuwjaar. En weet je, in het nieuwjaar komt ook een nieuw thema. En ik zei het ook in de eerste dienst. Wie weet hoe lang we al aan jaarthema's doen. Want dit jaar is een heel bijzonder jaar namelijk. 7 jaar. 7 is het getal van de volheid. Dus dit gaat een heel bijzonder jaar worden, 7 jaar. En wie weet nog wat het eerste jaar, Robert, je moet even niet, want jij weet het natuurlijk, en Riel weet het natuurlijk ook, maar het eerste jaar, wie weet wat het thema was van het eerste jaar. Voor die tijd deden we ook thema's, maar dan was het altijd een maandthema, of een kwartaal, of een zondag. Maar wie weet wat het eerste thema was, 7 jaar geleden, voor Leef? Roep maar. Nee, maar wel een hele goeie. Simply Jesus, dat was het eerste jaarthema. En wie weet wat het jaar daarna kwam? Kijk, dit is heel belangrijk, lieve mensen, dat je dit gaat onthouden. Nee, Love So Great. We hebben ook zelfs een lied over Love So Great, You Win All Things, van Hillsong. Wie kent dat nummer nog? Ja. En daarna, wie weet wat het jaar daarna kwam? Zoek God en leef. Na, 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 na. Daar hebben we zelfs een lied over gehad. Na, 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 leef. En ik keek dat van de week terug. En ik heb Jonathan en de worshipleiders al zo'n screenshotje gemaakt. Ik ben even teruggekeken op Facebook. Ik zei, dit nummer gaan we weer doen dit jaar. Want er zit kracht in woorden die we zeggen. Daarom als ik net zeg, goedemorgen, nieuwjaarthema. Als Fijk hier was geweest en ik heb de afgelopen jaren teruggekeken wat Fijk altijd zei. Maar die zei altijd, vulle hel en zegen voor het nieuwe jaar. Dus als ze nu zegt net van, hé, laat je naast je zitten. Wat zei Robert net? Zeg even tegen diegene die naast je zit, vulle hel en zegen voor het nieuwe jaar. Ja, probeer, oefen maar even. Niet nu denken, ja, nee, ik kom uit Guatemala, ik kan geen Achterhoeks. Of ik kom uit het Westen. We wonen in Doetinchem, lieve mensen. En als iets is wat ons moet raken, en hoef je het niet mooi te vinden klinken. Ik weet er alles van. Vaak ik plat tegen mij ging praten, zei ik altijd, ach, gadver, niet doen. Maar wij komen hier vandaan. Als jij van de week iemand tegenkomt en die begint een praatje met je, zegt, hey, vulle hel en zegen in het nieuwe jaar. En dan zeggen mensen vast, wat zeg je? Want niet iedereen kan Achterhoeks of plat of dialect. En dan zeg je, ik wens jou veel hel en zegen voor het nieuwe jaar. En dan kom je vast in gesprek. Als je een ontmoeting met Jezus hebt gehad en je spreekt de taal waar wij vandaan komen en wij wonen hier. Dus we gaan dit nummer ook weer de komende jaar zingen. Leef. Maar dat geeft leven. Dus ook die zin, vullen hel en zegen, zeg dat gewoon tegen de mensen die je tegenkomt. En na Zoek God en Leef kwam dus inderdaad de Brickmaster. En wie weet wat na de Brickmaster kwam? Sound of the Spirit. En ik ervaar in mijn binnenste dat de Sound of the Spirit dit jaar voor het woord wat hij nu heeft gegeven, dat het veel verder gaat dan alleen maar een woord. En wie weet wat het afgelopen jaar was? Grow. Yes. Yes. Ik heb de afgelopen week de nieuwe jaarthema's die we de afgelopen jaren hebben gedeeld, die op YouTube staan, teruggekeken. En dat is zo. Voor mij is dat zo leuk om te zien, want dan zie ik Fijk en mij samen hier op het podium staan. En dan waren we bijna aan elkaar aan het kijken van, ga jij het zeggen, ga ik het zeggen, wie gaat er wat zeggen? En dan was het haast een, nou ja, ik zie meer op zo'n, als wij samen spraken van wat we onderling hadden, dan dat jullie zagen. Maar dat was zo mooi en ik ben God zo dankbaar dat hij doorgaat met woorden geven voor zijn huis. Dat hij elk jaar weer bepaalt van, hey, dat is waar ik wil dat jullie heen gaan. En in mijn tijd met God bid ik ook niet alleen specifiek voor de huisvesting en voor de teams en voor jullie persoonlijk en voor de zieken. Maar ik bid ook echt, Heer, wat is de richting wat u wil geven met leven voor het komende jaar? In de afgelopen jaren heeft God dat elke keer rond juni gedaan en dat deed hij nu ook weer. En hij bepaalde mij met één zin. En die zin die kwam telkens weer als ik bad voor leef. Telkens weer als ik in mijn tijd echt tijd apart voor leef, dan zei ik, Heer, wat wilt u? En dan kwam elke keer één zin. En die zin, dat was gewoon niet de kortste zin in de Bijbel, maar wel een hele korte. Houdt een beetje spannend. Maar dat is iets wat God elke keer weer terug liet komen. Of door iets wat ik gewoon luisterde, gewoon random een podcast, of ik hoorde een verhaal, of ik las een verhaal, of ik ontmoette mensen in het land die een woord zeiden, en dan dat was dan dat woord, die zin. En dan denk ik van, oké, Heer, ja, het komt echt heel vaak terug. En op de meest vreemde momenten. En dat woord werd een fluistering, en die fluistering werd een roep. En hier zit alles in wat wij als leef dit jaar nodig hebben. En let op, je kan denken als je het zo hoort van, dat is simpel, maar het is het meest moeilijke van allemaal. Want als het zo simpel was, zaten we er nu niet zo bij zoals we er nu bij zaten. En ik kon letterlijk bijna zijn stem horen. En vanaf juni hebben we natuurlijk ook andere thema's over gehad en gesproken. En ergens ontvang je iets in je binnenste en dan gaat dat groeien. En denk ik, wow, Heer, en hoe dan? En ik kwam steeds meer bij en denk ik, oké, ik moet vasthouden. Ik ga het nu niet uitschrijven. Ik wil dat u kunt spreken, ook voor het komende jaar. En dat werd steeds meer en steeds meer. En er was een zin, en die heb ik tot mezelf vertaald. Ik zal hem zo ook even in het Nederlands lezen. Maar er was een zin die vaak langskwam. Buiten die zin die ik zo ga delen. Maar die zin was, follow me and I show you how. Self-help is not help at all. Self-sacrifice is the way. My way to finding yourself your true self. Voor de mensen die zeggen, ja, ik kan niet zo heel lekker Engels. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Dat is in Lucas. Maar dat kwam er dus steeds in terug, dat volgen, volgen. En God sprak in Marcus tegen de discipelen, toen hij langs het meer van Galilea liep. En hij zag Simon en Andreas, de broer van Simon die hun netten uitwierp in het meer. Het waren vissers. En Jezus zei tegen hem, kom, volg mij. Kom. Volg mij. En dat is het thema voor 2025 voor Leef. En we hebben dat in follow gedaan. Ik weet niet of dat hier kan staan. Follow. Follow, omdat we willen één woord, wat je onthoudt, wat je nooit meer vergeet. Kom, volg mij. In de zomer kocht ik een boek. En de eerste bladzijde die open stond, en die ging daar niet over. Het was gewoon een random boek wat ik al jaren in het Engels in mijn kast heb staan. Maar zo moeilijk Engels was dat ik het niet kon lezen. Was vertaald, dus ik denk, ik schaf dat boek aan. En de eerste bladzijde staat, en Jezus zei, kom, volg mij. En ik geloof dat als wij dat als leef gaan doen, hem volgen, dat hij gaat doen wat hij belooft in zijn woord. En als je kom in het Grieks gaat kijken naar de vertaling, wat in het Grieks staat. Ik heb geprobeerd te zeggen, en ik ga het nu nog een keer doen, daar staat deute. En je spreekt het uit de hote. De o zeg je dan, ik kan het niet. Ik heb die tante van Cindy nog weer een keer gebeld. Zeg, hoe kun je dat zeggen? En dan, zij woont in Israël, ik krijg het niet over me heen. Maar kom, en dat staat eigenlijk, kom, volg mij, is eigenlijk een uitnodiging. Dat kom is een actie. Het is een actie en een oproep om iemand direct te roepen. Dat is wat Jezus deed toen hij de discipelen riep. Ze waren toen nog geen discipelen, dus ze waren vissers. Kom, volg mij. Om meteen te volgen. En dat gaan we dit jaar leren. Wat het betekent om hem te volgen. En je kan misschien nu denken, ja, maar ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Volg je hem ook? Met kerst sprak ik er al over. Wie volg jij? Wie is jouw koning? En dat is de vraag die Jezus ons stelt. Jezus was in die tijd bij de discipelen, wat ik net voorlas, wij lezen dat als de discipelen, maar Jezus was in die tijd een rabbi. En een rabbi betekent letterlijk een meester. En dit is de vraag die Jezus ons vandaag als kerk, als leef en jou stelt. We volgen namelijk allemaal iemand, of tenminste iets. Wil jij hem volgen, wil jij in alles zijn leerling zijn? Wat je doet en bent, komt voort uit de tijd die je hebt met hem. Wat je doet en wat je bent, komt voort uit de tijd met hem. De vraag is niet in wie of wat geloof je. Nee, wie is voor jou een voorbeeld? Bij wie zou je alles doen? Bij wie zou je alles doen om een paar dagen te mogen doorbrengen? Bij wie zou je er alles voor over hebben om een paar dagen door te brengen? Anders gezegd, wie volg je? Wie is jouw rabbi? Wie is jouw meester? Weet je, Jezus nodigde mensen nooit uit om zich te bekeren tot het christendom. Ik zeg heel vaak, jij bent christen. Nee, ik ben een volgeling van Jezus. Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus zegt, kom, volg mij, word christen. Hij riep zelfs mensen niet op om christen te worden. Ja, luister goed. Hij nodigde mensen uit om bij hem in de leer te gaan. En voor een nieuwe levenswijze te kiezen. Om ons te laten transformeren. Dat is wat Jezus vroeg. Hij heeft het etiket christen nooit gebruikt. Wij zeggen heel vaak, als je wie bent, ja, ik ben christen. Maar Jezus zegt in de Bijbel, wie wil mijn leerling zijn? En weet je dat het mogelijk is om te transformeren, om te veranderen, als we echt bij Jezus in de leer gaan? Zoals hij de discipelen, de vissers, toen riep en zei, kom, volg mij. Robert haalde het net al aan, 26 januari kun je laten dopen, van 2 waren het al 4. Joehoe, ik weet dat hier een aantal mensen zitten die hun hele leven al naar de kerk gaan, maar zich nog nooit hebben laten dopen. En ik wil tegen jou zeggen, als Jezus zegt, kom, volg mij, dat het het eerste is wat je doet. Geef je leven aan hem. Jezus deed het zelf voor. De besprenkeling die je ouders in de kerk hebben gedaan is hartstikke mooi. Je ouders hebben gevraagd om een zegen over jouw leven. Maar laat hoogmoed niet in de weg staan. Laat religie niet in de weg staan om te zeggen, Heer Jezus, ik wil uw leerling zijn. Ik wil u volgen. Er staat niet, wat ik net voorlas, kom en volg mij. Nee, er staat kom, volg mij. Er staat niet kom. Nou, als je tijd hebt, wil je mij dan volgen? Kom, op zondag. En dan ben je weer een volgeling van mij. Kom, als het je uitkomt. Of kom en probeer mij te volgen. De discipelen, de vissers, waar Jezus tegen zei, kom, volg mij, lieten gewoon hun netten vallen. En de afgelopen maanden heb ik al uren gekeken naar die tekst. En hoe zouden die mannen gekeken hebben, die vissers? Die vissers waren namelijk uitschot. Die konden niks anders meer dan vissers zijn. En Jezus zei tegen hen, kom, volg mij. En Jezus zegt vandaag tegen jou en tegen ons als leef, kom, volg mij. Volgen begint bij hem in de leer te gaan. Bij je rabbi, bij je meester. Maar wij hebben het probleem in het Westen. Een cultuur hebben gecreëerd dat je christen kan zijn zonder een leerling van Jezus te zijn. In de westerse cultuur, in het Westen, is er een cultuur ontstaan en gecreëerd waarin je christen kan zijn zonder een leerling van Jezus te zijn. In de tijd van Jezus, de Bijbel, waren er heel veel rabbies. En eigenlijk net zoals nu. De rabbies van toen zijn de influencers van nu. De rabbies van toen zijn de influencers van nu. Best apart, hè? We volgen gewoon mensen die maar wat roepen om ons heen. Als je mensen in je nabije omgeving of kijkt naar je eigen leven. Ik volg iemand, die vrouw is 30 kilo afgevallen door te gaan wandelen. En ik ben haar gewoon gaan volgen op Insta. Want ik denk, wauw, ja, 30 kilo hoeft er bij mij niet af, maar mag wel wat af. Wauw, wat bijzonder. Ik volg haar gewoon. En zij zegt dit en zij zegt dat. En nou, wauw, en ik volg dat gewoon. Er zijn ook mensen die gewoon zeggen, ja, nee, Jezus doet dit en dat. En we moeten dat doen en we moeten bezig zijn met eindtijd. En we volgen hun gewoon. We volgen zomaar mensen. De influencers van nu. Ik vind dat best apart. En Jezus zegt, kom, volg mij. En daar hebben we moeite mee. Dat vinden we moeilijk. Want dat betekent dat dan als we Jezus moeten volgen. Niet proberen te volgen. Nee, Jezus zegt gewoon, kom, volg mij. In die tijd waren rabbi's de geestelijke meesters van Israël. Geestelijk, echt, dat had impact op je leven. De fariseeërs, gaan we het ook vast het komende jaar over hebben. Ik hoop nooit geschaad te worden onder de fariseeërs. Ik wil niet religieus zijn, ik wil Jezus volgen. Ik wil als kerk dat wij als leef Jezus volgen. En niet dat we het allemaal zo goed punctueel kunnen zeggen. Of dat we allemaal de voorbeelden volgen. Nee, ik wil dat we een kerk zijn vol van kracht, vol van Jezus, vol van liefde, vol van Hem. Maar in de vier evangelieën wordt telkens Jezus aangesproken als rabbi. Hij is de meester en wij zijn de leerlingen. In alle vier de evangelieën staat niet Christen Jezus, de rabbi, de meester. Mag Jezus jouw rabbi zijn, jouw meester? En even ter info voor mensen die denken, ja rabbi, dat is niet mijn taal. Een rabbi die had een juk en dat was eigenlijk, hield dat in dat het een verzameling was van leerstellingen. Hoe hij dan de schrift las, die rabbi. Hoe hij zijn visie daarop had. En hoe je als mens kon floreren in een goede wereld. Rabbies waren afkomstig uit het doorsnee van de maatschappij. Niks veel anders dan nu, hè? Rabbies waren de dwarsdoorsnede van de maatschappij. Na een opleiding bij een andere rabbi. En dat hield heel veel in. En daar gaan we de komende tijd ook over hebben. Maar nadat jij een rabbi had gevolgd, je leven lang. En dan rond je 30ste, en toen werden de mensen nog niet heel oud, zeg maar. Maar rond hun 30ste gingen ze zelf onderricht geven. En dan gingen ze hun eigen leerlingen proberen te werven. Dus een opleiding van een andere rabbi. En dat vind ik zo mooi, dat God dat zo uitlegt, dat het... Een rabbi is iemand uit het dwarsdoorsnede van de maatschappij. Dat betekent dat wij allemaal meer dan oké zijn en goed genoeg. Dat je niet eerst 5 theologische hogescholen moet gevolgd hebben en alles moet halen. Daar zit een sleutel in. Daar zit een sleutel in wat Jezus wil laten zien. Dat wij hem kunnen volgen, want wij zijn oké. Zeg dat maar even tegen diegene die naast je zit, ik ben oké. Heel zachtjes. Ik ben oké. Ik ben oké. Meer dan oké. Ik ken ook iemand die zegt, ja, jij bent niet oké en ik ben niet oké en dat is oké. Ik heb een boek gelezen en het is oké als je je niet goed voelt. Ook een heel goed boek. Je bent oké als je je niet goed voelt. Maar Jezus geeft die sleutels in. Dat wij een rabbi kunnen volgen. Ze hadden toen niet allemaal diploma's en allemaal onderscheidingen. Nee, want gezag functioneerde toen heel anders. En weet je, dat is eigenlijk de upside down kingdom. Dat is eigenlijk het koninkrijk van God. Dat wij Jezus volgen. En dan denken we in een upside down kingdom. Wij denken nu, ja, je moet eerst dat en dat behaald hebben en dat hebben gedaan. En dan heb je recht van spreken of zoveel jaar. Maar de Bijbel laat ons heel anders zien. Jezus riep namelijk vissers. En zei, kom, volg mij. Jouw levenswandel en jouw onderwijs, dat waren je referenties. En het Joodse volk geloofde dat een groot schriftgeleerde de allerhoogste status was die iemand in zijn leven kon bereiken. En de muziek mag nog wel heel eventjes stoppen als het kan, want anders ben ik heel erg afgeleid. Weet je, Jezus was geen gewone rabbi. Waar Jezus ook kwam, waren mensen verbaasd en verwonderd. Weet je waarom? Jezus sprak met gezag. Jezus sprak niet autoritair. Jezus sprak niet dwingend, manipulerend, met een boodschap in het, met een ondertoon, met een dubbele boodschap. Jezus sprak met gezag. Kom, volg mij. Helaas toen, maar ook nu, nemen heel veel mensen Jezus niet serieus. Ook hier in de kerk. Ook in andere kerken. Wij nemen Jezus vaak niet serieus als ons geestelijk leraar. Laat staan als je Messias. Als jij een volgeling van Jezus bent. En hij is jouw Messias. En hij is jouw meester. En jij bent zijn leerling. Wil je hem in alles volgen? Wat ik vertelde over die mensen die een rabbi volgden. Die volgden hem in alles. Jezus werd beschuldigd van godslastering. En ze zeiden zelf, voor een goede daad zullen we u niet stenigen. Maar u zegt dat u een mens bent, maar beweert dat u van God bent. U bent een mens, maar u beweert dat u God bent. Daar wouden ze hem voor stenigen. Er waren toen zoveel rabbies, maar er was één rabbi met gezag. Eén meester. Onze Messias, onze hoop. Als je bij de rabbi in de leer ging, dan was je leven georganiseerd om 3 doelen. En daar gaan we de komende tijd ook over hebben, over die 3 doelen. Uitgebreid. Uitgebreid. Er waren 3 doelen als je bij je rabbi in de leer ging. En die 3 doelen waren bij je meester, bij je rabbi zijn. Dat was het eerste. En het tweede was op je rabbi gaan lijken. Al die mensen die bij rabbies in de leer gingen hadden maar 1 doel voor ogen. En dat is dat ze wouden gaan lijken op hun rabbi. Wil jij gaan lijken op Jezus? En het derde was, als je rabbi gaan leven. Zodat ze op een gegeven moment een leeftijd behaalden dat ze zeiden, nu ben ik zelf een rabbi. En ga ik mijn eigen leerlingen verwerven. Daarom staat er ook zo mooi in de Bijbel dat we het evangelie verkondigen aan iedereen tot aan het uiteinde van de wereld. Dat iedereen over Jezus hoort. Wij kunnen niet hier in een kerkje zitten, bij elkaar komen en kerkje zijn. Als jij een ontmoeting met Jezus hebt gehad, dan is er maar 1 ding wat je zegt. Ik wil bij hem zijn, ik wil op hem gaan lijken en ik wil als hem gaan leven. En kom, volg mij, kan een gevaar zijn voor ons westerse volgelingen. Omdat het zo eenvoudig klinkt. Maar er zit alles in. Volg jij Jezus in alles? Of is het kom en ik probeer u te volgen? Dat gaan we het komende jaar ontdekken. Bij Jezus zijn, gaan lijken en leven zoals Jezus. En daar ga ik je volgende week al iets over vertellen. Wat dat inhoudt bij Jezus zijn. En Jezus zegt vandaag tegen jou en tegen mij. Kom, volg mij. Weet je, de komende week gaan we bidden en vasten. En bidden, dat lukt nog wel. Toch? Of hebben hier mensen zelfs moeite om te bidden? Bidden is eigenlijk heel makkelijk. Dus gewoon, Heer Jezus, vandaag heb ik gewoon een rotdag. Of Heer Jezus, ik verwonder me elke keer weer als ik de sneeuw zie, als ik de zon schijnt. Als de zon schijnt van de week, belde een van mijn kinderen op. Mam, heb je al naar buiten gekeken? De zon schijnt. Ja, ik ben bijna vergeten. Oh, dank u wel, Heer Jezus, dat de zon schijnt. Met alles bij hem komen. Om gewoon met Jezus te praten. Hè? Het is niet van, oh, heilige Vader in de hemel. Dank u wel dat ik tot u mag naren. Ik moet mijn schoenen uitdoen, ik moet mijn knieën gaan. Oh, kijk ik wel heiliger genoeg. Nee, zeker, weet je. Het is soms heel goed om je ogen te sluiten. Omdat je je dan niet laat afleiden. Maar ogen sluiten is niet de manier van bidden. Handen vouwen is ook niet de manier van bidden. Handen vouwen is gewoon de manier van bidden. Zodat je niet afgeleid wordt met andere dingen. Amen. Als ik Elise hoor, dan... Weet je, dat is bidden. En bidden, dat gaat nog wel. Heer, ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk, Heer. Of, Heer, help mij. Heer, geef me kracht. Of als je nu denkt, ja, maar ik weet niet altijd wat ik moet zeggen. Dan wil ik je gewoon aanmoedigen om van de week eens gewoon een psalm te gaan bidden. Hardop. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, zeg dat maar eens. In alle omstandigheden van je leven. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. De Heer is mijn herder, het ontbreekt me aan niets. Heer, u zegt dat u nieuwe dagen in het huis wil geven. Heer, u zegt dat u nieuwe dingen wil doen. U zegt dat u doorbraken wil geven. Heer, u bent mijn herder. U bent mijn herder. In alle omstandigheden van mijn leven bent u mijn herder. Heer, het ontbreekt me aan niets. Al lijkt het wel, al voelt het wel zo. Al is het anders, is altijd anders geworden. Heer, maar u bent mijn herder. U bent mijn herder. Het ontbreekt me aan niks. U zult voorzien. U zult het komende jaar voorzien in mijn bedrijf. U zult het komende jaar voorzien in een huis. U zult voorzien, Vader, in vrienden. U zult voorzien, Vader, in gezondheid. In voorspoed. In liefde. In vul maar in. En dan heb je alleen nog maar gezegd, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt me aan niets. Weet je, en als we gaan vasten, dan wordt het een ander verhaal. Dan gaat onze ziel schreeuwen. Dan gaat onze craving schreeuwen. Ik heb honger. Ik heb trek. Ik wil eten. Ik wil die chips. Ik wil die toffifee. Ik wil die stroopwafels. Ik wil dat lekkere Indonesische eten. Ik wil veel meer in boerenkool. Boterham met echte boter. Oh, als we daar ons van doen, meteen gebeurt wat in je hoofd. Ik lag er vannacht wakker van mijn rib. Maar ik had toen ook trek. En toen dacht ik, oh, begint dat nu al? Maar ik geloof als we gaan vasten, en ik heb hem opgeschreven. Vasten is simpelweg een manier om het fysieke te overwinnen en de deur te openen voor het bovennatuurlijke in je leven. Vasten is simpelweg een manier om het fysieke te overwinnen. Die trek die je hebt. Eén maaltijd, misschien twee. Misschien zijn er mensen onder ons die zeggen, ik kan er wel een paar dagen doen. Maar misschien is het ook gewoon je mobiel. Gewoon je televisie. Gewoon je spelletjes, je game, je schieten. Ook zoiets apart. Uren kun je schieten achter een gamespel. En als je dan denkt, ik wil van de week eens bidden en vasten, is het in één keer heel moeilijk. Moet je afvragen of het wel echt bijbels is om te schieten. Dat is ook weer een ander verhaal. Ja, in de Bijbel staat ook vol met oorlogsverhalen. Dus, hè? Dus moet ik mijn zwaard ook in mijn hoofd wegdoen. Maar goed, wat ik bedoel te zeggen is dat je het fysieke, dus wat je denkt, dat kost me iets. Dat vind ik irritant dat ik daar nu niet mee bezig ben. Maar vasten is simpelweg een manier om het fysieke te overwinnen en de deur te openen voor het bovennatuurlijke in je leven. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt. Dan ga je bidden. Als je anders zou vreten, of anders een maaltijd zou eten, of anders de hele avond lekker zou appen met de hele wereld, ga je praten met de Heer. En dan zet je het bovennatuurlijke vrij in je leven. Wanneer je je lichaam verloochent, en dat is dus gewoon niet voeden, of dat nou natuurlijk is met eten of met praktische dingen. Maar wanneer je je lichaam verloochent, voed je je geest en groei je dichter tot God. En ik geloof dat als wij dat met elkaar deze week gaan doen in eenheid en volgende week een offer bij elkaar gaan brengen voor het huis, voor de stad, Voor sparen, voor inzetten voor wat God heeft gegeven. Als we dat in eenheid doen, dan gaat God doorbraak geven. En niet een vraag, hij zal wel een doorbraak geven in ons leven. Nee, een doorbraak dat we of dit hele trein gaan kopen, of een doorbraak dat we een beter gebouw gaan krijgen. Een doorbraak dat huwelijken hersteld gaan worden en dat mannen weer terug bij de vader komen die God los hebben gelaten. Dat de mannen, en daar ben ik echt zo heilig van overtuigd, dat de mannen een voorbeeld gaan zijn in dit huis hoe ze als man horen te zijn. Er staat in de Bijbel namelijk dat mannen met opgeheven handen, en ik zie meer vrouwen met opgeheven handen als mannen. Mannen horen hier voor te gaan. Mannen horen een bescherming te zijn voor het huis van God. Ik geloof dat wij, als wij dat gaan doen in eenheid, dat God die doorbraak gaat geven in jouw huwelijk, in jouw relaties met mensen om je heen, in jouw relatie met God. Als Jezus zegt, kom, volg mij. Zodat we in eenheid gaan doen dat er wat gaat veranderen. Dat we de dingen doen die Jezus deed. Waar hij over sprak in de Bijbel. Ik heb nog nooit iemand uit de dood zien opstaan. Heb ik echt gehoopt en geloof een paar jaar geleden van Fijk. Maar dat, weet je, dat gaat verder. Ik geloof dat God dat nog steeds wil doen. Ook als ik daar geen antwoord op krijg van waarom mijn man niet en een ander misschien wel. Maar God zegt dat die dingen gaan gebeuren. Ik heb wel mensen zien opstaan uit de rolstoel, maar het is al veel te lang geleden. Al meer dan 30 jaar. En God zegt dat wij die dingen gaan doen als we bij hem zijn en op hem gaan lijken. Jezus belooft dat als hij zegt, kom en volg mij, dat die dingen gaan gebeuren. En dat we nog meer zullen gaan doen dan wat hij heeft gedaan. Kun je toch helemaal niks bij voorstellen? Als ik denk, wat heb ik dan nu gedaan, wat Jezus heeft gedaan, denk ik. Nou, alleen dat al nog niet. En dat wil ik dat dit jaar zichtbaar wordt. Dat we die dingen gaan doen en dat Jezus zegt, kom, volg mij, follow. Er is een Joodse zegenwens. En ik ben 2 jaar geleden in Israël geweest en ik had altijd een beetje het idee als mensen zeiden, oh, als je naar Israël bent, dat is zo bijzonder. En dan dacht ik altijd, ja. Even met alle respect, dan zei ik altijd, ja, die Israël-freaks. In één keer moeten ze allemaal dit en dat en zo eten en kosher en dit. Maar als je 1 keer daar bent geweest en je loopt in die binnenstad, in die poorten van David daar, die 7 poorten, en je ziet de mens. Ja, daar raakt je. En zijn wij mede-erfgenamen van het Joodse volk. En wij als Westelingen komen daar en zeggen tegen mensen om te zeggen, oh ja, Jezus. Echt, dan, ik denk dan wel eens bij mezelf, toen ik daar liep, denk ik, wow, wat hebben wij een grote mond. Wat zijn wij zelfverzekerd. Maar als het er dan op aankomt en Jezus zegt, kom, volg mij. Dan hebben we 10 excuses en 10 redenen wat het tekort is of te veel is of wat. Als je daar loopt en ziet. En de Joodse zegenwens is dit. Mogen je bedekt worden met de stof van je rabbi. En dat is mijn gebed voor dit jaar in Leef. Dat we bedekt worden met de stof van onze rabbi, van onze meester. En dat in alles, in deze stad, in jouw leven, in dit huis, Jezus zichtbaar gaat worden. Dat is Jezus' verlangen voor Leef. Wil je gaan staan? Bedekt zijn met stof. Misschien hoor je dit woord. Zeg, ja, maar ik volg Jezus al. En ik heb het idee dat ik niks anders doe. En misschien sta je hier wel en denk je bij jezelf. Ja, kom. Ja, hier, ik moet eerst nog even dit doen of dat doen. Of als dat anders wordt in mijn leven. Of als ik minder pijn heb, dan wil ik u volgen. Weet je, ik wil vragen of je ogen wil sluiten. En als je in je hart voelt dat je denkt, ik volg eigenlijk Jezus niet. Of half, of soms wel en soms niet. Is dit een uitnodiging vanochtend voor jou? Ik geloof dat Jezus vanochtend tegen ons, tegen Leef zegt, kom en volg mij. Kom, volg mij. En als je weet dat er nu iets tussen jou en Jezus in de weg staat, en misschien voor de allereerste keer, ik heb er wel vaak over Jezus gehoord en ik heb wel eens met me laten bidden en toen voelde ik mijn hart in mijn keel kloppen of ergens heb ik hem een keer ervaren. Dan wil ik vragen of je nu gewoon je hart wil openen. Want ik geloof dat de Heilige Geest er is. En dat de Heilige Geest zegt, volg mij. Volg mij. Volg mij in je keuzes en beslissingen. Open je hart voor mij en ik zal laten zien wie ik ben. Ik wil jou nieuwe dagen geven. Ik wil jou nieuwe kansen geven. Ik wil een nieuw begin bij je starten. En misschien heb je dat al wel 10 keer gedaan en misschien is dat vandaag de eerste keer. Maar Jezus zegt vandaag tegen jou, kom en volg mij. En dat je bedekt mag worden, dat bid ik over je uit. Met de stof van onze rabbi, Jezus Christus, onze Messias. In Jezus' naam. Amen.